Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede en van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij biddend gaan zingen uit het gebed des Heren en daarvan het vijfde vers. Geef heden ons dagelijks brood. Betoon uw trouwe zorg in nood. Gij weet wat elk op aard behoef, dat ons dan geen gebrek bedroef. Dat nooit uw zegen van ons wijk, die maakt alleen ons blij en rijk. Gebed des Heren, het vijfde vers. Gods woord in het boek der psalmen en lezen met elkaar psalm 81. Als we dat gelezen hebben, zingen wij ook uit die psalm en wel het zevende vers. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Onder mijn gelei vond gij hulp. Mijn woord werd van u gehoord uit de plaats der donderen. Daarna belijden we ons geloof en dat doen we deze middag met de woorden van zondag 50 van de Heidelberger Catechismus.
Voor de opperzangmeester, op de gittit, een psalm van Asaf. Zingt vrolijk Gode onze sterkte, juicht de God Jacobs. Heft een psalm op en geeft de trommel, de lieflijke harp met de luit. Blaas de bazuin in de nieuwe maan, ter bestemde tijd op onze feestdag. Want dat is een inzetting in Israël, een recht van de God Jacobs. Hij heeft het gezet tot een getuigenis in Jozef, als hij uitgetogen was tegen Egypteland, alwaar ik gehoord heb een spraak die ik niet verstond. Ik heb zijn schouder van de last onttrokken, Zijn handen zijn van de potten ontslagen. In de benauwdheid riept gij, en ik hielp u uit. Ik antwoordde u uit de schuilplaats des donders. Ik beproefde u aan de wateren van Meriba, Sela. Mijn volk, zeide ik, hoor toe, en ik zal onder u betuigen. Israël, of gij naar mij hoordet. Er zal onder u geen uitlands god wezen, en gij zult u voor geen vreemde god nederbuigen. Ik ben de Heere uw God, die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte. Doe uw mond wijd open, en ik zal hem vervullen. Maar mijn volk heeft mijn stem niet gehoord, en Israël heeft mij niet gewild. Dies heb ik het overgegeven in het goeddunken huns harten, dat ze wandelden in hun raadslagen. Och, dat mijn volk naar mij gehoord had, dat Israël in mijn wegen gewandeld had. In kort zou ik hun vijanden gedempt hebben, en mijn hand gewend hebben tot tegen hun wederpartijders. Die de Heere haten, zouden zich van hem geveinsdelijk onderworpen hebben, maar hun liedertijd zou eeuwig geweest zijn. En hij zou het gespijst hebben met het vette der tarwe. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rotsstenen. Tot zover de schriftlezing. Leiden in zondag 50. Welke is de vierde bede? Antwoord, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Tot zover.
Het woord van God wat wij op deze middagmiddag samen gaan overdenken kunt u vinden in Psalm 81. Het tweede gedeelte van vers 11. En het eerste gedeelte van vers 17. De tekst voor de prediking is Psalm 81, vers 11b en 17a, waar wij het woord van God als volgt lezen. Doe uw mond wijd open, en ik zal hem vervullen. En hij zou het gespijst hebben met het vette der tarwe. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over deze dienst en over de tijd die voor ons ligt. En in ons gebed willen wij dankzegging doen voor de familie Deurlo vanwege een goede uitslag bij hun zoon en zuster van Roon, die eveneens een goede uitslag mocht ontvangen. Laat ons bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Heere, geef ons zo te bidden, dat het in ons gebed op deze biddag allereerst mag zijn om uw eer, om uw naam. Heere, dat is van nature niet in ons hart en wij belijden dat, want wij hebben gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Wij zijn door onze zonden bij u vandaan gelopen, zoals de verloren zoon in een vergelegen land. Als ondankbare mensenkinderen voor het goed wat u gaf in het paradijs, waarvan u gezegd hebt het was zeer goed. O Heere, maar nu hebben wij genade nodig om u weer te bedoelen. Wij zijn eerrovers van u geworden. En zolang wij onbekeerd zijn, Heere, is dat ten diepste zo in ons hart. Maar als u nou komt met uw genade, als u komt met uw wederbarende genade, dan gaat u iets nieuws scheppen in de ziel wat er van tevoren niet was. Dat is het nieuwe leven. En in dat nieuwe leven zal het vanaf het begin weer gaan om uw eer. En dat is naar uw belofte. Want u hebt zelf gezegd, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen uw lof vertellen. Heere, geef ons die genade op deze biddag. En dat het allereerst mag gaan om uw naam. Om uw koninkrijk. Om uw wil. Om dan te mogen smeken en bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Heere, dat hebben wij zo nodig voor de praktijk van elke dag. En daar mogen wij samen om bidden. Daar mogen wij ook samen voor zijn in dit uw bedehuis. En ook als er thuis meegeluisterd mag worden op dit moment of op een later moment. Om u te bidden voor de toekomst, voor de komende tijd. Voor het gewas en de arbeid. En alles wat daarmee samenhangt. En daarom bidden wij u, Heere, geef ons elke keer maar weer voedsel en kleding en een plaats om te wonen en te slapen. Geef ons elke keer weer wijsheid om te leren op school, om te studeren, een opleiding te volgen en ons werk te mogen doen. Heere, geef ons uw zegen als er bijzondere dingen staan te gebeuren. Als er kinderen worden verwacht die geboren zullen worden. Als er een huwelijk komt in de komende tijd. Ja, Heere, er kunnen zoveel andere dingen zijn. Dat er mijlpalen zullen plaatsvinden in ons leven. Dat we terugkijken, dat we een huwelijksperiode achter ons hebben. Heere, al die dingen, daar mogen u vragen, zoudt u het willen geven en willen zegenen. En mogen de weersomstandigheden zo zijn dat er gewassen mogen groeien voor het voedsel. En Heere, mag de techniek zo gezegend worden dat er voedsel bereid kan worden en dat er ook hulpmiddelen mogen zijn om door dit leven te kunnen gaan. O, leer ons elke dag toch te beseffen dat aan uw zegen alles gelegen is. En tegelijkertijd, Heere, bidden wij u ook om bescherming en bewaring in de komende tijd, want de gevaren zijn er elke dag. Als wij op de onveilige wegen naar school gaan, op onze fiets of met de auto of met het openbaar vervoer, als we naar ons werk gaan, als onze boodschappen doen. Heere, elk uur, elk ogenblik zijn we in gevaar en ook daarom mogen wij u vragen en bidden. Zoudt u het uit genade willen schenken? U roept er zelf toe op. En we zullen het vanmiddag gaan horen. Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Maar Heere, nu weet u dat er ook zo in het leven van die zorgen en moeiten kunnen zijn. En Heere, dan is het gebed nog meer nodig. ook voor de toekomst, voor de onbekende tijd. Als er zulke moeilijke dingen in ons leven kunnen zijn, heel persoonlijk, in het gezinsleven, misschien wel op school of op ons werk, in de straat waar wij wonen. Heren, dat wij ook te kampen kunnen hebben met onze gezondheid, in ons lichaam, in onze geest. Ja, dat we rouw en verdriet kennen, dat we ons zo alleen kunnen voelen, dat er zoveel nood en ellende kan zijn waar anderen niet van weten. O Heere, zou u dan alstublieft kracht willen geven en zou u dan ondersteuning willen geven? Ja, zou u juist dan willen geven om dat ontzaglijke moeilijke gebed te bidden, juist in de moeilijke omstandigheden, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Heere, wat kan het moeilijk zijn om dat te bidden? Maar Heere, als we dan eens mogen zien op een gewillige zaligmaker, als we dan in deze lijdenstijd mogen zien hoe u gebogen hebt onder het grootste lijden en in de grootste smarten bent geweest, o Heere, dat we dan u mogen leren nabidden, zoals u dat in de hof van Gethsemane heeft gedaan, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als er ook op de aarde, om iets van die gewilligheid in ons hart te mogen krijgen. Heer, en als wij al deze dingen aan u vragen, dan zijn er nog veel belangrijkere dingen. Dat zijn de geestelijke zegeningen, waar we in het bijzonder vanavond bij stil hopen te staan en om mogen vragen. Maar nu vanmiddag in het bijzonder over de tijdelijke zegeningen, waarvan u zegt, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Heren, zou u dan zo in ons midden willen zijn als een die dient? Geef uw knecht wat nodig is om te spreken en geef de gemeente wat nodig is om te luisteren. En leer ons bidden, gelijk het behoort. Heren, en als wij bidden, mogen u ook danken voor de vele zegeningen van de achterliggende tijd, tussen de dankdag en de biddag. En wat hebt u daarin veel gegeven? Met dankdag, heren, was de gemeente nog vakant. En nu met biddag zijn we aan elkaar verbonden. En heren, wat hebt u in die tussentijd veel gegeven, ook onder de prediking van uw woord. En daar wil u ook hartelijk voor danken, ook voor de dagelijkse zegeningen die u gaf. In het bijzonder, heren, willen we u danken dat de uitslagen bij de zoon van de familie Deurlo positief mochten zijn. En dat geldt ook, heren, voor de uitslagen die zuster van Roon mocht ontvangen, die verschillende onderzoeken moest ondergaan. Heren, wat is er veel reden om u daarvoor te danken. En wilt u dan zelf de ware danktoon maar in het hart leggen? Heren, zo zijn we samengekomen om naar uw woord te gaan luisteren, om te bidden, samen te bidden, om onze mond open te doen, zoals u het bevolen hebt, maar waar u een rijke belofte bij gegeven hebt. Ik zal hem vervullen. Schenk ons uw zegen voor het dagelijkse leven en voor het geestelijke leven. Ja, Heren, dat hebben wij niet verdiend als wij dat aan u vragen, want wij hebben alles verzondigd. Maar u, Heer Jezus Christus, hebt een rijke pleitgrond gegeven in dat volmaakte gebed wat u geschonken hebt. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. O, zou u ons op grond daarvan dan willen horen? Ja, Vader in de hemel, aan uw rechterhand is uw Zoon gekomen als de grote, biddende hoge priester die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Hoor ons uit genade om zijnentwil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere en zijn dienst te dienen met uw gaven op deze biddag. De Heere zegene u en uw gaven, terwijl we opnieuw gaan zingen uit Psalm 81. Allereerst het versje wat jullie jongens en meisjes al heel jong geleerd hebben. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En daarna het 18e vers. Ik had u dan tot spijs vette tarf doen groeien. Psalm 81 vers 12 en 18. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 147, het zesde vers en het zevende vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hem die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. En wat er verder volgt, Psalm 147, het zesde en het zevende vers. Na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is al heel wat jaren geleden dat ik met mijn vader en moeder op ziekenhuisbezoek mocht in het toenmalige Zuiderziekenhuis. Want in dat ziekenhuis was mijn opa opgenomen en hij moest daar een zware hartoperatie ondergaan. En gelukkig mocht hij daar doorheen komen en hij mocht opknappen. En toen hij weer bijna naar huis mocht, mocht ik een keer met mijn vader en moeder helemaal naar de stad Rotterdam, naar dat ziekenhuis. Het was die dag mooi weer, zo mooi weer dat opa zei, zullen we eens eventjes in de tuin van het ziekenhuis gaan kijken. En dat wilde ik als kleine jongen wel. En toen we in die tuin gekomen waren, liep hij naar een vogelhuisje. En daar had een merel een nest ingebouwd. En heel stilletjes gingen wij naar dat vogelhuisje toe en opa zei tegen mij, nu moet je eens opletten. Dus ik ging op mijn tenen staan om te kijken wat er gebeurde en opa raakte eventjes dat nestje aan. En wat gebeurde er toen? Toen kwamen er allemaal kleine vogelkopjes omhoog. En hun bekjes waren wijd open gegaan en ze piepten van je welste. Want zij dachten natuurlijk dat moeder Merel eraan kwam met iets lekkers. Om dat in die open bekjes te stoppen. Waarom liet mijn opa dat zien? Hij wilde mij als kleine jongen een les geven. En toen zei hij, en ik weet dat opa God vreesde. Hij zei, jongen, zoals die kleine vogeltjes hun snaveltjes open doen om het voedsel van die moedermerel in ontvangst te nemen, zo moet jij ook je mond wijd open doen voor de Heere om een nieuw hart te vragen. Want, zegt hij, er staat in de Bijbel, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. U zult er wel begrijpen, en dat merkt u wel als ik het nu vertel, dat ik die les nooit ben vergeten. Het is ook een gepaste les voor de middag. En daarom willen wij deze middag bij die overbekende woorden stilstaan vanuit Psalm 81, vers 11b. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En daarbij willen wij ook het eerste deel van vers 17 betrekken. En hij zou het gespijst hebben met het vette der tarwe. Want deze middag willen wij stilstaan bij het tarwe voor het dagelijkse leven. Om vanavond stil te mogen staan bij het tarwe voor het geestelijke leven. We schrijven als thema boven deze prediking het gebed om het dagelijkse tarwegraan. Drie gedachten. Gods bevel tot dit gebed. In de tweede plaats Gods eis bij dit gebed. En tenslotte Gods zegen op dit gebed. Het gebed om het dagelijkse tarwegraan. Gods bevel tot dit gebed. Gods eis bij dit gebed. En Gods zegen op dit gebed. Als we de eerste tekst van Psalm 81 lezen, dan is het voor ons geen vraag van wie deze psalm geweest is. Het is een psalm van Asaf. Wie was die man eigenlijk? Van deze man kunnen wij vanuit de schrift drie dingen zeggen. Allereerst was hij een opperzangmeester. Hij had dus de leiding bij het zingen in de eredienst. Je zou tegenwoordig kunnen zeggen een soort voorzanger of een dirigent. Samen met twee anderen was hij in de tijd van David aangesteld, namelijk Ethan en Heman. En het tweede wat wij van Asaf kunnen zeggen is dat hij de gave van de Heilige Geest ontvangen heeft om psalmen te mogen dichten. Daarom vinden wij verschillende psalmen in Gods woord die van Asaf zijn. En het derde wat we van deze man kunnen zeggen is dat hij in de Bijbel beschreven wordt in 2 Kronieken 29 vers 30 als Asaf de ziener. En dat woordje ziener, dat betekent dat hij ook een profeet is geweest. En wat doet een profeet, jongens en meisjes? Die mag de stem van de Heere zijn tot het volk. Een profeet die mag doorgeven wat de Heere hem bekend gemaakt heeft. En dat heeft Asaf ook moeten doen, niet als een prediker, maar als een zanger. En in Psalm 81 komt dat ook heel duidelijk openbaar. Hij is een opperzanger geweest, de opperzangmeester. Hij is ook een dichter geweest, want hij heeft deze psalm mogen dichten. En hij is een profeet geweest in de dienst van de Heere. En Asaf die heeft altijd zijn roeping verstaan als het ging om zijn plaats in de eredienst. Niet alleen als het ging om de gewone dagelijkse eredienst bij het morgenoffer en het avondoffer, maar ook op de bijzondere dagen, bijvoorbeeld de Sabbat, of als een van de grote feesten werd gevierd. En dan was het zijn taak samen met de anderen om voor de liturgie te zorgen en gepaste psalmen te hebben voor de eredienst. En nu blijkt uit Psalm 81, die vanmiddag voor ons open ligt, dat dit een gedicht is geweest, een psalm is geweest, heel speciaal voor het paasfeest. Dan kwam het volk naar de tempel om de grote daden van de Heere te gedenken, hoe de Heere met een krachtige hand het volk Israël eeuwen geleden uit Egypte heeft verlost. En op een bepaald moment begeerde Asaf een lied te maken voor het paasfeest. En ongetwijfeld zal hij de stilte van zijn kamer, van zijn huis hebben opgezocht, wat papier gepakt hebben en een pen, en biddend begon hij te schrijven. En in gedachten zag hij van alle kanten de feestgangers naar de tempel komen. Hij zag hoe het tempelplein al gevuld werd met mensen, wachtende op het begin van de eredienst, op het paasfeest. En toen hij dat in gedachten zag, toen dacht hij, als dan al die mensen samengekomen zijn, dan is dat het geschikte moment om te beginnen met het zingen van een psalm. En hij voelde in zijn ziel de drang om aan het begin van dat lied, als het ware het volk op te roepen, om de Heere te gedenken in de grote daden die hij gedaan heeft. En dat merken we ook aan het begin van dit lied. Hij roept het volk op, zingt, heft een psalm aan, blaas de bazuin vanwege de grote daden die de Heere gedaan heeft. En toen hij dat in de eerste 6 versen heeft beschreven, die indringende oproep om de Heere te danken, en hij wilde verder schrijven om die grote daden te gaan beschrijven van de uittocht uit Egypte, werd hij opeens tegengehouden. Het is net of zijn hand verslapte en zijn pen niet meer verder kon schrijven. Waarom niet? Omdat de Heere zelf begon te spreken, in de stilte, tot Asaf. En het was net alsof de Heere zei, Asaf, ik weet wat de begeerte van je hart is, om nu mijn grote daden uit het verleden te bezingen samen met het volk. Maar Asaf, ik wil niet dat jij dat nu doet, maar ik wil het zelf gaan doen. Zodat Asaf en het volk slechts hoefden na te zingen. En daarom bemerken wij een verandering in deze psalm, want vanaf het 7e vers gaat de Heere zelf spreken in deze psalm. En daarom wordt de psalm van Asaf ten diepste een psalm van de Heere zelf. En wat gaat de Heere dan zeggen? Ja, dan gaat de Heere zeggen hoe hij geweest is voor het volk ten tijde dat ze daar in Egypte waren. Hoe hij de ellende van dat volk heeft gezien. Hoe hij hun bidden en smeken heeft gehoord. En hoe hij ze heeft verlost uit de tirannie van de farao. Maar ook hoe hij hen door de Schelfzee geleid heeft naar de Sinaï en vanaf de Sinaï door de woestijn. En ondanks de murmureringen die er elke keer weren van het volk, heeft hij elke dag voor dat volk willen zorgen. En hij gaf daarbij zijn wet. Hij gaf daarbij de tabernakeldienst waar alles sprak van de Christus die eens zou komen met het bloed der verzoening. En dat alles had de Heere gegeven. Toen, jaren geleden, aan het volk Israël. En dat hadden ze van de Heere ontvangen. En dat maakte hen afhankelijk van de Heere. En daarom riep hij het volk op om de Heere alleen te dienen. Ja, hij gaf het bevel om hun mond open te doen, zodat hij die zou kunnen vervullen. En dan komen wij de tekst van deze middag. Ik ben de Heer uw God, die u opgevoerd heeft uit het land van Egypte. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Het is alsof de Heere zegt, o mijn volk Israël, zonder mij kunt u niets doen. U bent totaal afhankelijk van mij, elke dag en elke nacht. Je bent afhankelijk van mijn dagelijkse verzorging, mijn dagelijkse bescherming. En daarom wil ik erom gebeden zijn, o Israël. En daarom kom ik met mijn bevel, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Ja, gemeente, dat was het bevel van God. Niet alleen voor Israël ten tijde dat ze verlost werden uit Egypte, maar ook voor het nageslacht dat leefde ten tijde dat Asaf deze psalm mocht dichten. En in deze woorden, in dit bevel, gaf de Heer een permissie. Dat alleen al, gemeente. Een permissie om die mond open te doen, wijd open te doen, voor het aangezicht van de Heere. Maar wat wilde de Heere daarmee zeggen? Wat ligt in deze uitdrukking nou opgesloten? Waarom had de Heere niet kunnen zeggen, bid? Maar gebruikt hij de woorden, doe uw mond wijd open. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, maak uw mond groot, maak hem ruim, doe hem zo ver mogelijk open, dat hij niet verder open kan, zodat ik er zoveel mogelijk in kan doen. Dat staat er eigenlijk. Onze kanttekenaar hebben dat goed begrepen, want zij zeggen, spreek en begeer al wat gij wilt, en ik zal het u overvloediglijk geven. Dus de Heere komt hier met het bevel om tot hem te gaan en tot hem te bidden. Ja, om hem alles te vragen wat nodig is voor het dagelijkse leven en voor het geestelijke leven. En zo kwam de Heere met zijn bevel tot Israël en zo komt de Heere vandaag in de 21ste eeuw op deze biddag tot u, tot jou en tot mij. Doe uw mond wijd open. Maar u voelt wel aan, gemeente, dat als de Heere met dit bevel tot ons komt, dat we dan wel goed moeten begrijpen wat dat inhoudt. Dat is natuurlijk niet zomaar een oppervlakkig gebed, bevel van, nou bid maar tot de Heere en dan. Nee, als de Heere komt met zijn bevel, dan is dat een heel goed bevel. Dan is dat geen oppervlakkig bevel, maar dan vraagt de Heer als het ware heel uw hart. Laten we dan eens samen gaan speuren naar wat de Heer nu precies voor ogen heeft als hij deze middag tot u, tot jou en tot mij zegt, doe uw mond wijd open. Dan zou ik u vanmiddag 4 dingen willen noemen. Dan ligt er allereerst een boodschap in dit bevel, dat ons allemaal ootmoedig en klein zou moeten maken. Want als de Heere zegt, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen, dan is die mond dus leeg. Als de Heere zegt, doe uw mond wijd open, dan laat hij daarin indirect weten, u bent leeg, u bent niets, je kunt niets, je hebt niets, je bent steil en diep afhankelijk van mij alleen. O jawel, je mag je mond open doen, maar hoe komt het dat je zo leeg bent? Hoe komt het dat je zo afhankelijk bent? Hoe komt het toch dat je niets bent? Dat komt vanwege je zonde. Dat komt vanwege je ongerechtigheden. En daarom, gemeente, wij mogen onze mond wel open doen. Maar hoe? Als een rechteloze zonder. Als een mensenkind die niets maar niets heeft verdiend. Die boterham die deze middag op je bord lag, had je niet verdiend. En als de Heer je nou echt gaat leren om je mond open te doen, dan ga je iets van die totale afhankelijkheid, die leegheid, maar ook die rechteloosheid beleven. En wat is dat een gepaste gestalte voor de middag. Dus allereerst ligt in dit bevel de ontdekkende boodschap. We zijn niets, we kunnen niets vanwege onze zonden. En het tweede wat in dit bevel doorklinkt, is dat de Heer het niet alleen om uw mond te doen is, maar dat de Heer het ten diepste om uw hart te doen is. Want de Heere die vraagt van ons om ons mond open te doen en te spreken tot hem wat uit je hart komt. Als de Heere hier zegt, doe uw mond wijd open, dan zegt hij feitelijk, doe uw hart wijd open. En wat een wonder als je zo mag leren bidden, gemeente. Bidden in de zin dat je heel je hart voor de Heere mag openleggen. Dat je geleerd hebt niets meer achter te houden. Maar dat je als het ware zegt, Heere, kijk er maar in, Heere. U weet wat hier van binnen ligt. Wat de diepste begeerte en de nood van mijn leven is. Ook als het gaat om het dagelijkse leven. Bidden met je hart. Je hart open doen. Dat is ook je hart uitstorten. Waardoor de Heere zo lieflijk oproept. Stort voor mij maar uit uw ganse hart, o mijn volk. En doe dat dan maar voor de Heere, de Vader der lichten, van wie alle goeds komen moet. De Heere vraagt dus een gebed dat in het hart geboren is. We komen dat op een andere plaats in het boek der Psalmen ook zo mooi tegen. Dan hoor ik David bidden in Psalm 119 vers 31. Ik heb mijn mond wijd open gedaan. Ik heb geheigd. Ik heb verlangd naar uw geboden. En dan hoor je David daar bidden. Een gebed dat diep uit zijn hart opkomt vanwege dat diepe verlangen naar het woord van God. En daarom heeft hij zijn mond wijd open gedaan. Vanuit dat intense verlangen vanuit zijn ziel. Het moet dus een hartenzaak zijn. Dat bedoelt de Heer. En dan het derde. Wanneer de Heer zegt, doe uw mond wijd open. En dan ziet hij een mond voor zich dat als het ware overvloeit van woorden. En dat is nou net het tegenovergestelde van een gesloten mond. Waar niets meer uitkomt. Oh ja, ik weet het wel. Er kunnen tijden in je leven zijn. Dan weet je niet meer te bidden. Er kunnen zelfs tijden in je leven zijn dat je met de dichter van Psalm 139 moet zeggen, ik ben verstomd. Ik kan mijn mond niet meer open doen. Er kunnen tijden in het leven zijn dat er niet meer is dan een zucht. Maar wel een zucht waarvan je kan zeggen, en mijn zucht. En mijn zorgen zijn niet verborgen, daar hij alles ziet en weet. En toch, Ondanks zulke momenten, dat je verstomd kan zijn, dat je niet meer kan doen dan zuchten, zijn er ook in het leven van degene die bidden geleerd hebben, momenten dat hun mond wel eens over mag vloeien in het gebedsleven. Zeg, ken je zulke momenten in je gebedsleven? Dat je met je nood voor Gods aangezicht mag komen en werkelijk je mond open mag doen. Dat je niet meer hoeft te zoeken naar woorden, maar dat ze als het ware uit je hart uitstromen, uitgegoten worden voor Gods aangezicht. Waar u niet meer wist te bidden gelijk het behoort, daar kwam op een wonderlijke wijze de Heilige Geest u te hulp. Met die onuitsprekelijke zuchtingen en die gaf je woorden om te spreken. Zodat je als het ware het gebed eruit vloeide voor Gods aangezicht. Om zo al je zorgen bij Hem te brengen. Om zo je zonden te mogen belijden. Om te roepen uit de diepten van je ellenden. Maar ook om woorden te krijgen. Om in dat gebedsleven, waar je als een bedelaar voor de troon der genade bent. Als een rechteloze de Heere aan te grijpen op zijn woord, zijn belofte. Om als een ootmoedige zondaar te leren. En pleiten op zijn toezeggingen, dan kan het wel eens wezen, gemeente, dat je zoveel woorden krijgt om voor de Heere uit te storten, dat je mond als het ware overvloeit, omdat je mond geopend wordt. En dan het vierde, wat hierin opgesloten ligt, dan denk ik weer even van die vogeltjes, jongens en meisjes. Wat was dat nou bij die vogeltjes om die bekjes open te doen en te piepen? Nou, die vogeltjes die verwachten hun moeder met voedsel. Dus als de Heere vanmiddag zegt, doe uw mond wijd open, dan bedoelt Hij het gebedsleven dat gepaard gaat met verwachting. Want een geopende mond ziet op een geopend hart, op een verruimd hart, dat ruimte ziet bij God. En als je ruimte gaat zien bij God, met welke nood je ook voor Gods aangezicht komt, dan ga je leren bidden met verwachting, met hoop, met grote gedachten van de Heere. Nou gemeente, dat is het wat de Heer u bedoelt. Doe uw mond wijd open. Bidden vanuit je leegte, vanuit je zondagsbestaan. Bidden met je hart. En bidden dat je alles tegen de Heere zegt en heel je hart uitstort. Bidden met verwachting. Dat is het bevel dat de Heere u geeft, jou geeft, mij geeft op deze biddag. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Maar ach, wie kan zo bidden? Wie is nou vanuit zichzelf in staat om zo zijn mond open te doen, zoals de Heer het bedoelt? Wie kan nou vanuit zichzelf aan dit heilige bevel voldoen? Voel je ook zo je machteloosheid vanmiddag? Voel je ook zo je hopeloosheid? Je biddeloosheid misschien wel. Wat dan? Dan maar niet bidden? Dan uw mond maar gesloten houden? Dan maar zwijgen? Nee, gemeente, dat niet. Want het is Gods bevel. Maar wat is nou het wonder? Maak van Gods bevel in al je moedeloosheid, in al je biddeloosheid, in al je machteloosheid, dan maar je gebed. En zeg het heel eenvoudig. En laten we het samen doen, gemeente. O Heere, nou komt u met dat heilige bevel op deze biddag. Doe uw mond wijd open. Maar Heere, ik kan niet bidden zoals u dat hier in deze woorden bedoelt. Ik kan niet mijn mond open doen zoals u dat van mij vraagt. En daarom, Heere, kan ik niets anders doen dan deze middag vragen. Leer u mij dan zo te bidden. Leer mij zo mijn mond open te doen. Mag ik dan een leerling worden op de school van het gebed? Ja, schenk mij toch alstublieft de geest der genade en der gebeden. O Heer, ik doe mijn mond wel open, maar kom mij daarin toch te hulp. En dat niet alleen, Heere, maar geef mij te bidden met mijn hart. Ja, gemeente, dan mag je zelfs bidden om een gebed. Dan mag je zelfs je mond open doen en vragen, leer mij bidden, want dat is mogelijk. Het is echt mogelijk om te bidden zoals de Heere dit hier zo diep in onze tekst voorhoudt. Doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Waarom is dat mogelijk? Ik zou het bijna willen vragen, u die bidden geleerd heeft, kent u het geheim van het gebedsleven? Denk eens terug aan dat moment dat het bidden zo makkelijk ging. Waar je misschien daarvoor een tijd hebt gehad dat je je mond niet open wist te doen. En toen was er een moment, toen was het in de binnenkamer zo gemakkelijk om te bidden, omdat er geopende toegang was naar de troon der genade. Hoe kwam dat? Hoe kwam dat? Was dat iets wat uit uw hart opkwam? Was dat iets wat in jouw hart geboren werd? Nee, nee. Dat kwam bij die grote bidder vandaan. De Heer Jezus Christus, die niet alleen een profeet is, die niet alleen een koning is, maar die ook de hoge priester is, die niet alleen geofferd heeft, maar die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Hij is de grote voorbidder. Waar je bidden gaat leren. En daarom kan de Heere komen met dat bevel. Doe je mond maar wijd open en ik zal hem vervullen. Want als er één is geweest die tijdens zijn omwandeling op aarde als de Zoon des Vaders zijn mond geopend heeft, dan is het Christus wel. Zelfs in de allergrootste en diepste smarten deed hij nog zijn mond open toen hij het uitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daarom is het zelfs mogelijk om in de grootste moeilijkheden en smarten je mond wijd open te doen. Dat wil de Heere schenken. Maar let op, gemeente, als de Heere zulk een gebedsleven beveelt, dan komt daar wel wat bij, zo blijkt uit deze psalm. Namelijk een leven van gehoorzaamheid. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, Gods eis bij dit gebed. We gaan weer terug naar dat kamertje waar Asaf zit. Ik zie hem nog steeds zitten aan zijn tafel. Met het pen papier, met een blad papier voor hem en een pen en inkt bij de hand. En wat zal het een wonder voor hem geweest zijn toen hij de Heere hoorde spreken. En hij heeft gevoeld de woorden die de Heere nu, die ik nu hoort uit de mond van hem, die moet ik letterlijk doorgeven aan het volk. Ik zal er niets van afdoen, maar zoals de Heer het nu tot mij spreekt, zo moet ik ook in mijn lied tot het volk gaan spreken. En toen voelde hij zich weer geroepen als profeet, als een ziener, en heeft hij zijn pen weer ter hand genomen, en heel eerbiedig begon hij de woorden van de Heer op te schrijven, en als het ware met de Heer mee te schrijven. Hij voerde de Heere, zoals dat genoemd wordt, sprekende in deze psalm. En toen Asaf gekomen was bij de woorden van onze tekst, bij dat goddelijke bevel, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen, toen werd het nog wonderlijker voor Asaf. Want wat hoorde hij de Heere toen nog meer zeggen? Toen hoorde hij de Heere eerlijk en ontdekkend zeggen wie het volk Israël geweest was in de woestijn. Toen hoorde hij de Heere eerlijk zeggen dat het volk helemaal niet naar hem luisterde. Hoe dat volk ongehoorzaam was aan zijn woord, aan zijn wet en aan zijn onderwijs. Dat dat volk met al de weldaden die ze kregen ondankbaar waren. Oh, en toen Asaf de Heere dat hoorde zeggen, toen voelde hij Gods ongenoegen over die ondankbaarheid van het volk. Ja, Asaf hoorde op een menselijke wijze hoe de ongehoorzaamheid van het volk de Heere geraakt had tot diep in zijn goddelijk hart. En daarom was de Heere gekomen met zijn oordelen. Hij had het volk overgegeven aan het goeddunken van hun eigen hart. Daarom zijn er ook zoveel Israëlieten omgekomen in de woestijn, vanwege de ongehoorzaamheid en het ongeloof. En Asaf die voelde er iets van toen hij zo zat te luisteren naar de stem van de Heere, die hij sprekende wil invoeren in deze psalm. Hij bemerkte hoe dat de Heere aan het hart ging. En hoe merkte Asaf dat? De Heere ging zelf bidden. Waar de Heere kwam met het bevel om te bidden, doe uw mond wijd open, hoorde Asaf uit Gods mond een gebed. Een gebed als een verzuchting. Een verzuchting vanwege de ongehoorzaamheid van zijn volk. Vers 14. Och! Gemeente, als God moet zeggen, och, dan is er iets heel ergs aan de hand. Och, dat mijn volk naar mij gehoord had. Dat Israël in mijn wegen gewandeld had. Dat het zo toch zou zijn geweest, maar zo was het niet. Vanwaar die verzuchting? Vanwaar dat zuchtende bidden van God zelf? Ach gemeente, de Heere was zo goed geweest voor dat volk. Verlost uit Egypte, geleid door de woestijn. Dagelijks werden zij begenadigd, met manna hemelsbrood verzadigd. Dagelijks bracht zijn hand in dat dorre oord van de woestijn rivieren uit de steenrots voort. En hij wilde te midden van het volk wonen. En hij woonde er ook in de tabernakel, waar de ark des verbonds stond, waar het bloed der verzoening werd gesprenkeld, waarvan de Heer had gezegd, en van deze plaats wil ik tot dat volk spreken. Te midden van het volk had hij een plaats gemaakt waar alles sprak van de verzoening door voldoening, wat heen wees naar de Christus. Wat had de Heere nog meer aan zijn wijngaard kunnen doen? En toch week dat volk af van zijn woord en van zijn wet. En dat deed de Heere zuchten. Dat is wat, gemeente, dat de Heer het moet verzuchten. Och, dat mijn volk naar mij gehoord had. Dat Israël in mijn wegen gewandeld had. Wat moet dat aangrijpend geklonken hebben in de oren van Asaf? Wat moet hij iets geproefd hebben, gemeente, van de diepe vadersmart over zulke ontrouwe kinderen? En dat is nog zo. Moet de Heer misschien vanmiddag ook met innerlijke vadersmart zuchten over u, jou en mij? Och, dat mijn volk in Rotterdam, Kralingen en omstreken naar mij gehoord had. Dat Israël, dat de gemeente van Kralingen mijn wegen gewandeld had. Toen Asaf dat hoorde uit de mond van God, toen heeft hij heel goed verstaan. Zo was het ten tijde dat het volk in de woestijn was. Maar de nakomelingen van dat Israël van toen, wat in de tijd van Asaf leefde, was niet beter. En daarom moet deze boodschap een plekje krijgen in Psalm 81. En zal het gezongen moeten worden op het paasfeest. Want Asaf hoorde in die verzuchting een waarschuwing voor het volk. Het volk dat samen zal komen in Gods huis. Het volk dat de grote daden van de Heere zal gaan gedenken. Het volk dat ook daarbij zal komen met de eerstelingen van de oogst, om die aan de Heere te geven. Ja, om te bidden of de Heer ook verder de komende tijd voor de groei en de volle oogst zou willen zorgen. Daar had de Heer toe opgeroepen, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Maar gemeente, als wij ook deze dag samen bidden om de zegeningen voor de komende tijd, en wij samen zijn gekomen hier in Gods huis, dan moet dat alles wel samen gaan met gehoorzaamheid. En dat wilde de Heer in deze psalm heel na aan het hart van het volk leggen. En dat wil hij ook deze middag na aan ons hart leggen. Alsof de Heer zegt, o Israël, o gemeente van Kralingen, ik ben nog steeds de Heere uw God. Ik heb uw voorgeslacht uit Egypte verlost. En ik heb altijd voor uw voorgeslacht gezorgd. En ik ben onveranderlijk. En ook wil ik dat nu doen in deze tijd bij het nageslacht. Ja, ik zal het zelf blijven doen. Maar doe toch niet als uw vaders in de woestijn. Overtreed mijn heilige wet toch niet. Dient dan geen andere goden nevens mij. Laat het niet zijn zoals vroeger. Maar dien mij, vrees mij, wees mij gehoorzaam. Want dan zal ik u zegenen in mijn gunst. O, bekeert u dan toch tot mij en zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen u toegeworpen worden. Kijk, en zo komt de Heer ook deze middag tot ons. Niet alleen met dat bevel en de permissie, doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen, maar ook met de eis van gehoorzaamheid. En legt hij het vanmiddag aan ons aller hart. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Hij daalt vanmiddag niet alleen af met die hartelijke nodiging. Kom tot mij, open je mond maar voor mijn aangezicht. Leg je hart maar voor mij open. Leg al je vragen maar bij mij neer. Breng al je nood maar aan mijn voeten. Ik weet er raad mee. Ik wil je geopende mond vervullen. Maar hij komt ook met een waarschuwing. Een waarschuwing om niet in ongeloof verder te leven. Als dat nog zo is. Om niet als een onbekeerde biddag te houden, als dat nog zo is. En daarom hoor ik in die verzuchting ook die hartelijke, welmenende oproep tot bekering. Want echt gemeente, de Heere heeft geen lust in de ondergang van een goddeloze. Hij heeft geen lust in je dood, onbekeerde jongeren, onbekeerde ouderen. Maar dat je je bekeren zou en leven. O, hier is vanmiddag een God aan het woord, die enerzijds gekrenkt is. Die enerzijds op zijn vaderhart getrapt is, vanwege onze zonden. Maar die anderzijds nog zo langmoedig is. Zo groot van goede tierenheid, dat hij zelfs zondige mensen toeroept, ook voor de komende tijd, toe zondaar, Doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Ja, gemeente, hier is een God aan het woord, die het liefste wat hij had gegeven heeft, dat is zijn enige geboren zoon, om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. Hier in onze tekst is een God aan het woord, die ten diepste hier al in het Oude Testament bidt. In dat woordje, och, laat u met mij verzoenen. Want alleen zo, gemeenten, zullen zijn zegeningen echt zegeningen zijn. Want laten we eens even een ogenblik overdenken. Het zal toch wat wezen als we in dit leven zoveel zegeningen hebben gekregen, zoveel keer biddag hebben gehouden en zoveel keer dankdag hebben gehouden, en dat het straks in de eeuwigheid tegen ons moet getuigen. Dat zal toch wat wezen, gemeente. Als de Heere zo laag wilde afdalen en zegt, zeg, doe je mond wijd open, ik zal hem vervullen. En dat je, ondanks dat je dat uitwendig wel gedaan hebt en veel zegeningen gekregen hebt, toch onbekeerd zou sterven. O, laat het zo toch niet zijn. Maar laten de goede tierenheden des Heren mogen leiden tot bekering. Want als de Heer je gaat bekeren, gemeente, dan komt het leven in gehoorzaamheid. Want je hart wordt zo vernieuwd dat je gaat willen wat God wil. Dan komt er zulke liefde tot de Heer en zijn dienst, dat je niets anders meer wil dan gehoorzaam zijn. O ja, dan kom je er wel achter dat je zondige vlees nog ongehoorzaam is, maar het nieuwe leven in je hart, dat wil gehoorzaam zijn. En dan zul je bemerken dat er een afhankelijk leven komt. En in dat afhankelijke leven van de Heer mag je zijn gunst en zijn genade proeven en smaken, ook als het gaat om het dagelijkse leven. En nu zijn we samengekomen op biddag om alles aan de Heere te vragen. Maar weet u wat ik nou lees in Lucas 18, vers 10? En dat gaat heel de gemeente aan. Ja, iedereen die ons land vandaag biddag houdt. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. Twee. Dat betekent twee soorten mensen gingen naar de tempel om te bidden. Blijkbaar zijn er dus niet meer soorten. Dus u, jij en ik ben één van die twee. Ja, wie dan? Wie ben je nu op biddag? Wie ben je als je je mond wijd open doet? Hoe bidden wij? Gemeente, we moeten wel eerlijk met elkaar omgaan, vindt u niet? En laat ik voor alle dingen iets heel duidelijk zeggen. Ongeacht wie je bent, de Heere roept u allen op om te bidden. Nalaten mag echt niet. Het is een genademiddel. Bid zonder ophouden. Bid, zegt de Heere regelmatig. En hier komt het goddelijke bevel. Doe uw mond wijd open. Daar mogen we niets van afdoen. Maar het is wel de grote vraag, hoe doen wij dat? Want het kan zijn dat wij bidden met een onbekeerd, ongehoorzaam hart. Hoe noemt de Heere zulke bidden? Hoe wordt zulke bidden genoemd in de Bijbel? U kunt het vinden, Jacobus 4, vers 3, dat is een kwalijk bidden. Wat betekent dat? Dat is een bidden waar het niet om de eer van God gaat. Dat is een bidden in het voordeel van jezelf. Het is als Jacobus zegt met het woordje kwalijk bidden, dan bid je om de zegeningen, om die in je eigen wellusten door te brengen. Zonder aan de Heere te denken. O, dat het zo toch vandaag niet zou zijn. Doe dan je mond open en smeek alsof de Heer je genade wil geven om oprecht te bidden en je bekeren wil van het kwalijk bidden. Want als we van nature kwalijk bidden, daar weet de Heer raad mee en Hij kan het anders maken. Hoe anders dan? Dat je een leerling wordt op de school van het gebed. En dat je mag leren te bidden tot zijn eer. Dat het je vandaag nou te doen is om zijn naam. Om Gods koninkrijk. Om Gods wil. Om Gods gerechtigheid. Dat het je vandaag te doen is om de waarachtige bekering. Ja, dat het je vandaag te doen is om een leerling te zijn aan de voeten van die grote bidder, die je bidden wil leren tot eer van God. Om je te leren wat het is om kinderlijk te bidden. En dan ga ik het heel teer zeggen, maar weet je wat de Heer zijn kerk gaat leren? Om als een kind te bidden en te spreken tot Vader. De Heere leert zijn kerk om uit Gods vaderlijke hand te leven. En wie uit Gods vaderlijke hand leeft, die komt op zijn knieën terecht naast Ager. Dat is een man die komen we tegen in Spreuken 30. Nee, die bidt niet kwalijk. Maar die bidt met een oprecht hart. Oprecht gemaakt hart. En dan zegt hij, twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal, doe verre van mij. Ik wil niet meer zondigen, Heere. Neem al mijn zonden weg, Heere. Doe mij sterven aan de zonde. En vergeef al mijn zonden die ik elke dag weer doe. En als het gaat om het dagelijkse leven, Heere, armoede of rijkdom, dat geeft mij niet. Heere, laat me niet arm zijn, maar laat me ook niet zo heel rijk zijn. Maar voed mij met het brood van mijn bescheiden deel. Daar hoor ik een bidder die beseft wat ik uit Vaders hand ontvang, is precies het deel wat Vader mij toeschikt. Wat een rijkdom zeg om zo te leven. En dan moet een kind van God vanmorgen natuurlijk met schaamte zeggen, vanmiddag zeggen, wat leef ik dikwijls onder de maat. Om zo teer uit Gods vaderhand te leven. En toch, wie zulk een leven kent, waardoor de Heer rijk gezegend, de zegen op dit gebed. Onze laatste gedachte. Vol eerbied en diep ontzag heeft Asaf geluisterd naar de stem van zijn God. En met diezelfde eerbied en geleid door de Heilige Geest heeft hij het alles woordelijk mogen opschrijven in deze psalm. Een psalm die hij wilde dichten voor het paasfeest. Maar toen hoorde hij nog meer woorden die hij op moest schrijven. Niet alleen de verzuchting van de Heere. Niet alleen dat de Heere oproept tot bekering. Maar hij hoorde ook woorden die God sprak als een trouwe, barmhartige verbondsgod. Woorden die spraken van zijn goedheid. Want in de weg van het gebed en de gehoorzaamheid wil hij die wijd geopende monden vervullen. Al wat u ontbreekt, schenk, ik zoog, hij het smeekt, mild en overvloedig. En wat wil de Heere dan geven? Dan hoor ik in deze psalm de Heere spreken over de bescherming in gevaren. En ik hoor de Heere beloven zijn trouwe zorg en onderhouding in het dagelijkse leven. En is dat geen wonder, gemeente, dat op deze biddag ook mogen bidden, omdat de Heere het zelf beloofd heeft, om bescherming en bewaring. En wat kunnen er moeilijke tijden in het leven aanbreken? Want een vijanden van allerlei aard kunnen op de loer liggen om het leven moeilijk te maken. En wat een tegenspoeden kunnen er plotseling niet voordoen in het leven. Maar hoor, de Heere belooft bescherming en bewaring in de grootste smarten. En daarbij belooft hij ook de zorg voor het dagelijkse leven. En dat vinden we met name in de uitdrukking het vetten der tarwe. En als hier het woordje tarwe wordt gebruikt, mag je dat ook vertalen met tarwegraan. Dan heb je het over de korrel. Maar datzelfde woord betekent ook tarwemeel. Dan is de korrel dus gemalen. En in het verlengde daarvan het dagelijkse brood wat van dat meel wordt gebakken. En daar wil ik tenslotte deze middag op mijn vinger nog even bijleggen. In het woordje tarwe ligt eigenlijk alles opgesloten wat we elke dag nodig hebben. Zo bedoelde de Heer in het ook in het volmaakte gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. In dat brood liggen alle tijdelijke zegeningen opgesloten. Als deel van het geheel, maar wel het voornaamste deel. Wat is het een wonder, gemeente, dat de grote schepper van alle dingen die kleine korreltjes heeft geschapen, waar zoveel voedingsstoffen in zitten tot nut van ons lichaam. Wat is zo'n tarwekorrel eigenlijk een heel wonderlijk zaad. Als je er eentje in de aarde stopt, ik hoop er vanavond meer van te mogen zeggen, kan er ontzaglijk veel vrucht uit voortkomen, zelfs 100-voud. De dichter van Psalm 72 heeft ervan gezongen. Is er op het land een handvol koren, zo'n handje vol, gekoesterd door de zon? Het zal op het geberg geruis doen horen, van een overvloed aan tarwe, gelijk de Libanon. Ja, tarwegraan is zeer vruchtbaar. Laat dat niet de volheid zien die er bij de Heere te vinden is, gemeente. Kom daarin niet openbaar dat hij werkelijk een fontein is van alle goed? En wat hoorde Asaf de Heere nu zeggen? Hij hoorde zeggen dat hij zijn volk zou spijzigen met het vette der tarwe. Wat betekent dat? Dat is het beste van het beste. Dat is het edelste van het tarwe. Maar wat wil dat nou zeggen? Welke diepte zit daar nou in? Wat maakt tarwe? Wat maakt brood? Wat maakt onze dagelijkse nooddruf nou werkelijk tot het vette der tarwe? Tot het beste der tarwe? Hoe kan de Heer dat nou beloven? Hoe kan ik dat nou wegschenken? O gemeente, nu komen we bij een onuitsprekelijke diepte terecht. Wat tegelijkertijd een groot wonder is, dat ons heel klein en ootmoedig moet maken. Want wij hebben geen rechten meer. Zelfs niet op zo'n klein korreltje tarwe. Laat staan het vette van het tarwe. Omdat er in het paradijs iets verschrikkelijks gebeurd is. Daar is de zonde gekomen, toch? En met de zonde alle gevolgen van de zonde. En toen heeft de Heere God moeten zeggen tegen Adam en in hem tegen het ganse menselijk geslacht, ook tegen ons, om uwentwil, vanwege uw zonde, is het ganse aardrijk vervloekt. Dat is een ontdekkende boodschap. Daarom overkomt ons tegenspoed en kruis vanwege de zonde. Ja, het is zelfs nog erger, want ik lees in Galaten 3, vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En dat is een werkelijkheid. En die werkelijkheid blijft staan. Hoe kan de Heere dan toch komen met de belofte van het vette der tarwe? Dan wil ik u nog één keer benadrukken dat deze psalm door Asa werd gedicht voor het paasfeest. En wat gebeurde er dan, jongens en meisjes? Dan werden de eerste halmen van de tarwe, die werden in de tempel gebracht. Samengebonden als zo'n schoof, weet je wel. En die werden aan de dienstdoende priester gegeven. En de dienstdoende priester die liep met die schoof aren naar het brandofferaltaar. En daar bleef hij staan en wachtte tot een andere priester een eenjarig volkomen lam had genomen, geslacht had, zodat het bloed heeft gevloeid en dat lam op het hout van het brandoffer had gelegd en het aangestoken had met het vuur van het offer. En op het moment dat het lam werd geofferd, ging de priester die grote bundel tarwe bewegen tussen het altaar en zichzelf. Dat noemt de Bijbel een beweegoffer. En daar beleed hij twee dingen mee. Allereerst, deze tarwe komt bij God vandaan, de gever van alle goeds. En tegelijkertijd wilde de priester met deze beweging duidelijk maken, daar bij het offer, ten tijde dat dat lam in de vlammen opging, wij hebben het niet verdiend dat u ons deze tarwe geeft. Maar toch geeft u het op grond van het offer der verzoening. Laat ik maar gelijk nieuwtestamentisch zeggen. Weet u wat hij daarmee beleed? Dat Christus zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat het handschrift dat tegen ons was, hij daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Gemeente, heb je zo je boterhammetje wel eens gegeten? Je zou eens een glas melk gedronken. Daar heeft bloed voor gevloeid. Daar moest Christus honger voor lijden. Daar moest hij aan het kruis voor uitroepen, mij dorst. Hij moest zeggen, de vossen hebben nog een holletje. En de vogelen des hemels hebben nog een nest. Maar ik, zoon des mensen, heeft niet eens een eigen bed, een eigen kussen, een eigen deken of dekbed. Moet je vanavond eens over nadenken, kinderen. Als je weer zo heerlijk, terwijl het buiten weer zo koud geworden is, heerlijk warm in je bed ligt. De Heer Jezus had niks. Maar omdat hij niets had, heb jij een bed. Naakt kwam hij ter aarde. Naakt hing hij aan het kruis. En zijn eigen kleding werd of verscheurd of verdobbeld. Kijk eens naar je eigen kleding. En houd er eens rekening mee wat je koopt in een kledingzaak. Daar heeft Christus zich voor moeten. Hij heeft hiervoor moeten lijden aan het kruis. O gemeente, wat is het een wonder als je dat licht mag krijgen. Wat komen dan de tijdelijke dingen in een ander licht te staan? Dan ga je Paulus begrijpen die zegt, wat zullen wij nog tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken tot je glas melk toe? Om zo uit Gods vaderhand te leven. Dan worden alle dagelijkse zegeningen, als je er licht over krijgt, genadebrood. O, laat het dan maar ons gebed mogen zijn en blijven. Onze Vader, die in de hemelen zijt, leer mij zo mijn mond open te doen, tot eer van uw heilige naam. En geef mij zo te bidden, o Heere, geef mij zo te leven, geef mij zo u te gehoorzamen. Ja, geef zo ons heden, ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo wilt u deze middag voor het eerst op deze middag met uw woord tot ons komen. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Leer ons zo te bidden, Heere. Leer ons gehoorzaam te zijn. Geef ons ook een gehoorzaam hart. En leer ons te zien, Heere, hoe alles wat u geeft zo duur verworven is door u, o Heer Jezus Christus. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Ik geef dat dat vanavond nog een keer mag gebeuren. Als we gaan horen over het stervende tarwegraan. Dat bent u, o Heer Jezus Christus. En wat hebt u met uw sterven, een onuitsprekelijke grote vrucht, verworven. O geef maar heilbegeerte om dat woord te mogen horen en daarover te mogen preken. Dat alles hebben wij niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 145, het vijfde vers, 145 vers 5. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.